Lokale Omroep Baarle. Lokale Omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, het is 12 maart vandaag en we gaan weer een aflevering van Te Gast Bij maken. Het is een bijzondere aflevering, want het coronavirus heerst. Vandaag zijn er een heleboel nieuwe maatregelen afgekondigd. En voordat we met de reguliere uitzending beginnen, we hebben ook een gast die afgezegd heeft vanwege het coronavirus, wil ik toch een aantal mededelingen doen van organisaties hier in Baarle die aan ons gevraagd hebben of wij die informatie aan u willen doorgeven. Het RIVM heeft vanmiddag in een persconferentie nieuwe maatregelen bekendgemaakt die tot 31 maart gelden voor heel Nederland. Iedereen die last heeft van hoest en keelpijn wordt geadviseerd om thuis te blijven en sociale contacten te mijden. Evenementen waaraan meer dan 100 mensen deelnemen moeten worden afgelast. Ook publieke locaties zoals sportclubs, theaters en musea moeten worden gesloten. Bedrijven wordt geadviseerd om werktijden te spreiden zodat er geen bijeenkomsten meer zijn groter dan 100 mensen. Bezoek aan kwetsbare personen wordt geadviseerd om dat te beperken. En het zorgpersoneel en mensen in vitale processen worden geadviseerd om pas thuis te blijven als ze klachten hebben waar koorts bij komt kijken, omdat hun zorg en hun werk essentieel is in dit kader. En er wordt hun ook gevraagd om niet naar het buitenland te vertrekken. De scholen blijven voorlopig gewoon open. En de hbo en universiteiten wordt geadviseerd om hoorcolleges waar meer dan 100 personen bij aanwezig zijn online te laten verlopen. Dat zijn de maatregelen die vanmiddag bekend geworden zijn in Nederland. In België zijn de maatregelen nog strenger. Het bisdom heeft hele strenge maatregelen afgekondigd en Vonne Gulix van het kerkbestuur van Baarle-Hertog heeft gevraagd om via de radio te laten weten dat de begrafenis van Ad Haneveer aanstaande zaterdag wel doorgaat, maar beperkt wordt tot 100 personen. Dus wil men zich beperken tot de familie. En wellicht wordt er later nog een herdenkingsdienst gehouden, maar er kunnen maar 100 mensen bij de begrafenis aanwezig zijn. Vervolgens worden alle kerkdiensten in de Remigiuskerk tot 5 april afgelast. Die gaan niet door. Dan hebben ook een aantal verenigingen doorgegeven dat hun activiteiten niet doorgaan. De toneelvereniging Ulicote. Daar gaan de voorstellingen van 20, 27 en 28 maart niet door. Die zijn verplaatst naar 28, 29 en 30 mei. De clubkampioenschappen van de judovereniging Baarle gaan niet door. Alle activiteiten van de seniorenvereniging Baarle-Nassau zijn afgelast. De bevrijdingswandeling 15 maart op Boshoven gaat niet door. Het Tiltfestival in Tilburg is afgelast. De Vrouwen van Nu voorjaarsvergadering van 19 maart is gecanceld. De jeugd KVV Dosco voetbalt niet tot zeker 31 maart. Ferm in Zonderijgen de pastaavond gaat niet door. En de halfvaste optocht in Rijkenvorsel is ook afgelast. Dat waren voorlopig de mededelingen. We gaan gewoon verder met Te Gast Bij, denk ik. Welkom Rian, welkom Marcel, welkom Harry Benschop. Jij bent onze eerste gast. We verwachten straks ook nog Adrie van Dongen van de Alpe d'Huez 8 van Kaam. Maar we gaan het eerst hebben met Harry. Jij bent namens de Heemkundekring hier over de loopgraven aan de grens die vorige week woensdag gepresenteerd zijn. Er was een bijeenkomst met de gemeente, met het bedrijf Reassure Euro, wat de loopgraven opnieuw heeft uitgegraven. Toerisme Baarle, was erbij, nog een heleboel mensen ook die erbij betrokken waren. En jij namens de Heemkundekring. De Heemkundekring is een van de initiatiefnemers, had ik begrepen. Kun jij eens met ons teruggaan in het verleden en vertellen hoe dat idee is ontstaan?
De Heemkundekring die kent de roggerentjes. Dat is een fenomeen om iets voor het landschap, voor de kwaliteit van het landschap, de kwaliteit van de omgeving te doen. In plaats van dat er een paar centen betaald worden voor de rente op de roggen, de belasting in feite.
Ja. Dat is vroeger ingesteld door de gemeente. Hè?
Dat was ooit een gemeentelijke belasting. En ik geloof dat ze nog een paar centen kregen. Dus de perceptiekosten waren hoger dan de kosten de centen die het opleverde. Toen heeft het Heem bedacht van, Ja, fenomeen is op zich wel aardig. Hè? Dus laten we eens kijken of we dat in een ander jasje kunnen gieten. En dat zijn dan de roggerentjes geworden. Elk jaar proberen we een projectje te hebben wat de omgeving van Baarle-Nassau met name dan ten goede komt. En ik denk een jaar of 8 of 10 geleden, precies weet ik het niet meer, is er een idee geweest om de loopgraven die in Baarle-grens ooit aangelegd zijn, om die weer wat toonbaar, beleefbaar, of hoe je dat
zichtbaar. Echt,
zichtbaar te maken. Dat viel op zich wel in goede aarde bij de gemeente destijds, maar ja, dat kost ook wat geld. Dat heeft een tijdje op zich laten wachten. Toen hebben we het vorig voorjaar nog weer eens opnieuw aangekaart. Ja, tussentijds ben ik er ook nog eens een keer mee bezig geweest.
Ja, maar... en het was natuurlijk het jubileum van het Bijlslijntje. En er is op die locatie, want we praten dan over Baarle-grens, het spoorhuis, het Bijlslijntje. Mm-hmm. Daar zijn die spanten gekomen en daar is de draaischijf door de Heemkundekring weer helemaal mooi van onkruid ontdaan. Ja. Er is een heleboel gebeurd eigenlijk op die plek. En dat is misschien ook mede een soort van katalysator geweest om het...
Nou, zeker weten is dat een katalysator geweest. Het is in feite de herdenking van 75 jaar bevrijding. Hè, Tweede Wereldoorlog van Baarle.
Ja.
En in dat kader hebben we het ook weer eventjes aangekaart. En de gemeente is er nu wel in meegegaan. Met name ook omdat Baarle-grens natuurlijk ook een beetje wordt opgestoten in de vaart der volkeren. Hè. Een heleboel dingen gebeuren daar. En de bedoeling is dat dat gewoon een hele interessante plaats gaat worden. De plaats van het Bijlslijntje.
Als we dan praten over de loopgraven, hebben we het dan over vele kilometers? Of waar moet je van denken?
Nee. Het zijn 6 loopgraven die tussen het fietspad en de Bermsloot aan de westzijde liggen van het emplacement. Ik denk dat dat een meter of 30 lang is. De loopgraven zelf zijn dan ietsjes langer, hè, zoals je begrijpt. Dus het zijn geen fenomenale afstanden. Ze zijn ook niet zo gebruikt zoals je waarschijnlijk in je gedachten hebt hoe loopgraven normaal gesproken gebruikt worden. Soldaten liggen erin. En onder dekking proberen ze de vijand tegen te houden op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren.
Spitjes of zo.
Deze loopgraven zijn echt gegraven om vanaf het huidige spoorhuis, toen de goederenloods, de douaneloods, waar de Duitsers destijds ook zaten, om dan naar die spoorsloot te kunnen lopen, onder dekking, hè, met de bekende Haakse hoeken, hè, lopend.
Ja.
En in die spoorsloot, vanuit die richting, verwachten ze, vanuit die westelijke, zuidwestelijke richting, verwachten zij de geallieerden. Het is vanuit die richting van Zondereigen, Merksplas. Nou, dus precies ook uitgekomen, zou ik kunnen zeggen.
En dat was zo'n akker misschien vroeger ook al. En dan had je heel wijd zicht op wat er aankwam eigenlijk. Hè?
Ja.
Zonder dat je zelf gezien werd.
Zonder dat je dus zelf gezien werd. Kijk, iedereen, als we het nu over Baarle-grens hebben of over het oude spoor, het oude spoorweg emplacement, denkt iedereen, zo'n mooi bosgebied. Ja, in 1944 was dat 1 open terrein.
Er stond helemaal
dat was
maar
anders. Nee, ja, er waren rails, hè, of deels alweer weggehaald natuurlijk.
Heel groot, open. Ja, ik snap het, ja.
En heel die draaicirkel, dat was er helemaal open dan.
Alles was open, ja. Bij die draaicirkel stond nog een locomotievenloods, waar die locomotievenloods konden overnachten. Maar voor de rest was alles open, hè, op het emplacement. En dat vergeet je wel eens als je nu over die loopgraven denkt van ja, waarvoor graaf je loopgraven in een bos? Nee, dat was dus echt wel een open terrein waar ze een aantal loopgraven naast elkaar van zuid naar noord hebben gegraven, zodat er snel een aantal mensen door die loopgraven bij die spoorsloot, bij die bermsloot konden komen en dan proberen die vijand tegen te houden.
Maar die zijn in de loop der jaren allemaal wel overwoekerd, neem ik aan, met onkruid.
Zoals het hele terrein overwoekerd is. Hè, het is allemaal spontane opslag. Zijn ook de loopgraven overwoekerd. En je zag ze nog wel liggen, maar je moest het echt weten.
Iemand heeft ze wel eens aangewezen en ik denk, ja, zou ik zelf ook kunnen bedenken. Het was een soort van verhoging of een lichte golving in het landschap. Maar dan denk je niet meteen aan een loopgraaf natuurlijk.
Nee, dat klopt. We hebben pas vorig jaar ook hoor een luchtfoto van de RAF, de Royal Air Force, mm-hmm. onder ogen gekregen. En daar zag je die keurig die 6 loopgraven op liggen.
Ja.
En ik heb er een aantal maanden geleden nog eens een keer het actueel hoogtebestand Nederland op nageslagen. Ja, en daar zag je door de bomen heen, zie je dan dus ook heel goed dat hoogteverschil. Ook al was het op dat moment maar 30 centimeter. Maar je zag dat hoogteverschil heel goed liggen. Precies die vormen zoals ze ooit waren, die waren nog steeds aanwezig.
Ja.
En op basis daarvan, we hebben een plannetje gemaakt samen met een paar Wereldoorlog 2 experten, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Mensen die daar heel erg in geïnteresseerd zijn. En ook met Toerisme Baarle. Van goh, hoe kan je dat nou beleefbaar maken? Hoe kan je dat nou leuk maken voor de mensen? Hebben we een plannetje gemaakt. En ja, een van de dingen was om die loopgraven weer op de oorspronkelijke diepte uit te graven.
Ze zijn goed diep, want ik zag jullie er doorlopen en er kwamen net een paar kopjes. Nee, de hoofden kwamen maar amper boven het veld uit.
Ze zijn alle 6 uitgegraven?
Er zijn er 5 uitgegraven. De 5 zuidelijke, de meest noordelijke, hebben we niet uitgegraven om gewoon te laten zien wat 75 jaar tand destijds doet. Hè? En dat zal ongetwijfeld nog. Die anderen zullen misschien ook weer wat dichter gaan worden. Maar dan hebben we ook misschien over 10 of 20 jaar niet meer het probleem dat je eerst moet kijken of er nog niet gesprongen explosieven in liggen. Hè? Dat is allemaal goed uitgezocht.
Daar heeft de gemeente een speciaal bedrijf voor ingehuurd. Ja, hè?
Dat maakt het ook zo duur in feite, dit soort projectjes. Hè? Je moet echt laagje voor laagje checken of er wat ligt.
Ja. Hè? Ja, die man vertelde dat ze 2 hele kleine brisantbommen gevonden hadden. Ja, wel heel gevaarlijk eigenlijk.
Ja, ja. En verder heel weinig. Hè? Dat was een beetje tot teleurstelling van de gemeente, want dus het gemeente die wordt ook de eigenaar van wat er gevonden wordt. Zo'n expositie.
Mm-hmm. Ja, en in welke jaren moet ik allemaal denken dat die loopgraven zijn ontstaan? Of,
Ze zijn vlak voor de bevrijding aangelegd. Het aardige is dat ik vorig jaar zomer nog iemand ben tegengekomen die destijds een oproep had gekregen van de burgemeester van Baarle-Nassau om zich te melden op het klooster om werk te verrichten voor de Duitsers. En dat werk was dus het uitgraven van de loopgraven. En toen vroeg ik zo van, hoe ging dat dan? Hij zei, we kwamen met een man of 20, hè, jonge gasten rond de 15, 20 kwamen we op het klooster. Kregen we een hele uitleg in het Duits. Verstond ik helemaal niks van. Ja, we kenden geen Duits. Het was Floor Staes trouwens, die op Nijhoven woont. Inmiddels 91 of 92, hè, dus hij was toen een jaar of 16 toen hij daar naartoe ging. Zeg, na de uitleg kregen we een schop in ons handen en moesten we langs de grens de Turnhoutse weg oversteken tot het station, het toenmalige stationsgebouw, rechtsaf. En aan het einde van het station linksaf. Ja, daar liggen ze.
Precies op die plek, ja.
Ik zeg, hoe lang zijn jullie dan bezig geweest? Nou, feitelijk maar een uurtje of 2. Toen was het al gebeurd met die 20 man. Dus dat viel op zich.
Hebben ze hard gewerkt?
Heel snel.
Ja. Ik zeg, hoe diep waren ze toen? Hè? Want we hadden wel allerlei figuurtjes uit het handboek loopgraven maken van de Duitsers. Maar hij zegt, tot hier. Ja. Dat is ongeveer 1,30 meter. En dat klopte precies.
Ja.
1,30 meter beneden maaiveld. En dan, de grond werd gewoon opgeworpen aan beide zijden in een walletje. Dus vandaar dat je ons ook niet meer zag, Janine.
Ja, want ik was tijdens iets hoog.
Mij zag je nog net wel, maar een paar kleinere mensen die zag je niet meer.
Nee. Als ik hierin ga staan, dan kan ik er niet over de rand kijken, volgens mij.
Ja.
En ze hebben ook al zodanig nog dienst gedaan?
Dat was ook mijn vraag steeds. Waarschijnlijk zijn ze bijna niet gebruikt. De Polen kwamen toen op dat eigenste moment vanuit zuidelijke richting. Die schijnen zelfs over het spoor gereden te hebben, ook over die Turnhoutse weg. En op die manier hebben ze Baarle-grens uiteindelijk dan toch weten in te nemen. Duitsers die konden die loopgraven of de stelling konden ze feitelijk niet meer benutten. Maar het is misschien ook wel goed om te zeggen waarom ze nou die loopgraven gegraven hebben. Hè?
Ja, ja.
Baarle grens was op zich een strategisch belang voor die Duitsers. Ze hadden daar een perron aangelegd. Dat is het perron wat je nu voor het spoorhuis ziet. Dat betonnen perron. Maar dat hebben ze ook vlak voor de bevrijding aangelegd. En ook dat heb ik van iemand, van een ooggetuige gehoord. Dat was Jo Freiters. Die is geboren in de Zevenhuizen. En die woont al 62 jaar inmiddels met Nelly Baks in aan de grensweg. Hij zei, ja, als kleine jongen, ja, was een jaar of 10, 12. Toen weet ik dat ze de Duitsers ooit halfweg in de oorlog een soort loswal daar aangelegd hebben. Hè, op die plek waar het spoor tegenover het spoor is, lagen gewoon een aantal rails. Hè. Gebruikt en niet meer gebruikt naar alle waarschijnlijkheid. En hebben ze een loswal aangelegd met keitjes erop. Maar vlak voor de bevrijding bedachten de Duitsers van, goh, we willen ook wel tanks hebben op deze locatie. Hè, met name de nieuwe linie die de Duitsers hadden gemaakt, die langs het kanaal van Dessel naar Schoten bij Turnhout lag. En ja, je kunt wel met die tanks uit Duitsland komen rijden, maar dat kost heel veel olie en benzine. Dus het zou veel handiger zijn om die met de trein aan te voeren. Die tanks die werden gelost langs het perron, dus aan de zijkant van de spoorwagons. Nou, als die gaan draaien met die rupsbanden op die steentjes, dan was het dus niks. En om die reden hebben de Duitsers toen dat perron wat we nu allemaal kennen. En wat dus ook helemaal niet dateert uit 1906, van de aanleg van het hele Baarle grens Wilde Statie gebeuren. Ze hebben ze op dat moment, dus net voor de bevrijding, hebben ze dat perron aangelegd.
Ja.
Dat is nog een heel ontstaansgeschiedenis.
Ja,
dat zo,
en ook daar moesten dan de jongens uit Baarle, voor die beide perrons, hè, hebben die jongens uit Baarle ook nog veel moeten werken. En Jo Freiters die vertelt ook nog een heel mooi verhaal. Hij zegt, ja, toen dat betonnen perron werd aangelegd, ja, hoe kwam die specie er? Die werd met de trein aangevoerd.
Ja.
Waarschijnlijk uit Tilburg en misschien nog wel van verder weg. Ja, die moest natuurlijk gelost worden. Dat gebeurde met houten kruiwagens. Hè. Veel meer hadden ze dan allemaal niet. Ja, hij zegt, van, nou, als die Duitsers af en toe niet keken, dan donderde er eentje zo'n kruiwagen in die specie. Dus ik maak dan maar het grapje dat als ooit archeologen het betonnen perron gaan opruimen, dan moeten ze niet versteld staan te kijken als er nog houten kruiwagens
aan tafel komen. Ja, mooie verhalen, hè?
Ja.
Nou zijn er ook een aantal bomen weggemoeten om die loopgraven te kunnen graven. Het is natuurlijk wat je zei, het was heel kaal, dus is het eigenlijk ook in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Is het nou ook het plan dat het zo blijft? Want het is nu helemaal niet begroeid, helemaal mooi zand eigenlijk.
Er zijn struiken en veel boompjes zijn weggehaald. Een paar grote bomen konden blijven staan, behalve als ze in de loopgraaf waren opgeschoten.
Ja.
Het is kaler geworden dan we in eerste instantie gedacht hadden. Maar het kon echt niet anders. En ik moet zeggen dat we, denk ik, tot alle partijen die betrokken zijn geweest bij dit hele projectje, dat die wel blij zijn dat het er nu zo uitziet.
Ik vind het heel mooi en ook heel duidelijk.
Het is heel ruimtelijk ook. Ja. Hè? Van de zomer zal er ongetwijfeld wat gras opschieten, tussen de loopgraven. In de loopgraven zelf, ja, ik moest er zaterdag ook nog eventjes in voor de televisie, bleek er toch wel wat water in te staan. Dus dat viel even tegen. Maar de bedoeling is dat zeg maar de meest zuidelijke loopgraaf, tot de mensen daarin kunnen lopen. Dus ook je kunt er op je gemakje zo afdalen. En dan hebben we nog het idee om aan de westkant, aan de andere kant, een soort trapje te maken naar naar een soort voetbrug die van noord naar zuid, of van zuid naar noord beter gezegd, dan over de uiteinden van al die loopgraven gaat.
Ja.
Want die loopgraven waren dus aangelegd om in die bermsloot te komen. Dus je kunt ook heel duidelijk zien dat die loopgraven tot in die bermsloot doorlopen en liepen. Dus je kunt feitelijk niet met goed fatsoen aan die kant over die loopgraven heen lopen. Nee. Daar heb je gewoon een soort voetbrug voor nodig. En daar zijn we nu druk mee bezig om eens te kijken hoe we dat zouden kunnen maken.
En dan moet er ook nog een bord natuurlijk bij komen met informatie of een folder.
Ja. Dat gaat er sowieso komen. Daar gaat de gemeente ook nog voor zorgen. Hè. Dus dat is nog onderdeel van het project wat de gemeente voor zijn rekening neemt. Het wachten is ook nog eventjes een beetje op een soort, ja, noem het maar even een huisstijl van het Belslijntje Nieuwe Toekomst. Hè. De gemeente hebben vorig jaar ook een soort toekomstvisie vastgesteld van wat ze met z'n allen met dat Belslijntje zouden willen of met de omgeving van het Belslijntje. Ja, en een van die dingen is tot de uitingen, hè, de bankjes, de prullenbakken, de infopaneeltjes, die zouden allemaal een uniforme uitstraling van Tilburg tot Turnhout moeten hebben. Nou, dat is nog niet helemaal rond. Dus daar wacht ik nog eventjes op dat er een soort infopaneeltje komt met wat is hier nu. Hè?
Ja, ja.
Zelf zitten we als Heemkundekring ook nog een beetje te denken van, goh, zou het niet aardig zijn om, als je daar nou langs fietst, hè, of tegenover op het terras zit, hè, want vanaf daar heb je er een schitterend uitzicht op, dat je in één oogopslag ook ziet dat het een loopgraaf is. Hè. Ja, je ziet daar wel een gangetje lopen door de in de aarde. Maar ja, wat is dat nou? Hè? En ik ben een beetje op het spoor gebracht door een paar poppen die ze in Merksplas kolonieën hebben gemaakt.
Ja.
En ook in een soort loopgraaf, hè, soldaten met een houten geweertje die daar zo liggen. Hè. Ik van ja, zo'n soort idee zou je ook nog wel eens een keer ook hier kunnen uitvoeren.
Ja, ja.
Dus
ja,
wij zoeken
aandacht. Hè?
Ja, wij zoeken nu als Heemkundekring een partij om eens mee na te denken
of
van
misschien kunstwerk. Wat?
Ja. Maar ja, kunstwerken, dat wordt altijd gauw een hele dure grap.
Ja.
En dus we kijken nu eens eventjes of we met wat mensen die creatief zijn, ideeën daarvoor hebben. Misschien ook een andere organisatie, om ook weer een beetje die samenwerking van het Heem met anderen gestalte te geven. Ja. Kijken of dat wat gaat opleveren.
Ja, zo'n mooi idee.
Ja.
En er komt misschien nog wel een folder of zo, vanwege de meer onbekendheid, maar om het toch meer onder de aandacht te brengen hier van de omgeving.
Ik denk dat uiteindelijk er wel een soort folder van Baarle Grens gaat komen, waarin je het alles wat daar te beleven valt. Hè.
Het perron en de spant.
Ja. En wat je misschien allemaal daar nog meer gaat doen. Hè. Want we zijn er nog niet. Hè. Ik bedoel, ik praat even over we, dat is in feite de stichting Belslijntje 150 jaar of de VZW BL 150. Heeft nog wat ideeën die toendertijd in 2017 helaas niet konden worden uitgevoerd. Nou, misschien zijn er nu of komen er nu nieuwe mogelijkheden om dat alsnog weer op te pakken. En ik denk dat die gemeenten zijn natuurlijk niet voor niks samen bezig. Hè, van wat doen we nu met dat Belslijntje? Tot ook daar vanuit die gedachte ook weer een aantal dingen gaan gebeuren.
Ja.
Ik weet bijvoorbeeld dat men op een 7 of 8 plekken een soort knoop wil maken, bijna figuurlijk. Van waaruit dan mensen een ommetje op de fiets of een ommetje te voet kunnen gaan maken. En een van die knopen is natuurlijk, het kan ook niet anders, Baarle Grens.
Ja.
En de andere is Baarle Dorp. En in Alphen hebben er nog een paar. En eentje in Riel, in Brakel. Hè, en in Turnhout natuurlijk.
Bij die mooie uitkijktoren waarschijnlijk. Ja.
Nee, niet bij de mooie uitkijktoren. Oh. Nee, bij het kanaal. Bij de brug over, ook die mooie brug over het kanaal. Ja, dat mag ook wel een keer gezegd worden. Dat is echt een hele mooie brug die daar ligt.
Ja, ja. Ja. Plannen genoeg nog, dat hoor ik.
Plannen genoeg, ja.
Ja, ja.
Misschien nog iets om een hele oude locomotief hier naartoe te halen. Die destijds hier gereden heeft, als daar achter te komen is.
Ja. Kijk, bij het spoorhuis hebben ze een stukje rails aangelegd een paar jaar geleden. En ik denk dat je op die manier eens ook verder moet kijken van, zou je daar misschien eens een wagon kunnen neerzetten of wat dan ook. Maar Kijk, ik ben ook al blij dat onze trailer, de BL150 trailer, nu op het Duitse perron staat. Ja, ja. De tentoonstelling is nog steeds in die trailer te zien. Het is ook denk ik een hele leuke locatie.
En waar is het Duitse perron?
Dat is Duitse perron, waar we het net over hadden.
Oh, oké. Okay. Hoe staat hij daar?
Ja. Dus zeg maar net ten noorden van het spoorhuis. Hè. Bij het spoorhuis kan je een sleutel ophalen.
Op het Belgisch gedeelte? Hè?
Nee, op het Hollands gedeelte. Op het Hollands gedeelte.
Oh ja, dan loopt er net al Duits.
Ja, het is niet op het Nederlandse of het Belgische perron. Nee. Het is op het Duitse perron. Ja, Gleis zoveel, hè? Nee, en het is gewoon een aardige locatie om als je met een groep eens een keer uitleg wil hebben over de Baarle-grens. Ja, kan je bij Toerisme Baarle eens aankloppen en dan kun je met een gids een rondleiding krijgen. En ja, die rondleiding kan dan beginnen in de trailer. Hè? Dus ook als het wat minder weer is, kan er dan een uitleg zijn van de geschiedenis van het Belslijntje en de geschiedenis van Baarle-grens, Wildestatie in het bijzonder.
Ja. Hartstikke mooi. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt voor jouw uitleg, Harry. En voor jouw komst naar de studio.
Ja.
En we hebben het half uur toch helemaal leuk volgekregen. Ik vond het een mooi verhaal. Bedankt. En als er nog eens nieuws is, dan ben je weer welkom.
Zeker weten. Over een paar weken.
Ja, oké. Okay. Dankjewel. Ja,
bedankt.
En in wat eens de loopgraaf was, nu een modderplas. Biedt het lijk van een soldaat nog het enig houvast. Rechtop tegen de wand, een kameraad. Beide benen zijn verdwenen, de dood in zijn gelaat. En alleen de rug nog zichtbaar naast het smal plankier. Geduwd, niet uitgegleden, de officier. En daar schreeuwt er een voluit als hij de armen uitgespreid de volle laag ontvangt, het einde van zijn strijd. En het lichaam van een man hangt in het prikkeldraad. Geraakt onder zijn helm, gezicht zonder gelaat. Vertel van die verschrikking, maar niet aan mij. Ik hoef niet meer te weten. Ik was erbij. En tegenover elkaar twee mannen in het veld. Wie het eerste steekt, die leeft, maar allebei sowieso een held. En 's nachts hoor je ze zingen vanuit de loopgraaf aan de overkant. Zo klinken dus de stemmen van de vijand. En doodstil op zijn rug, bedekt onder een vlag. De man zonder benen, die naar huis toe mag. Vertel van die verschrikking, maar niet aan mij. Ik hoef niet meer te weten. Ik was erbij. En in de stad viert de soldaat het feest dat hij het heeft gehaald. Terwijl in alle bedden van de stad voor de liefde wordt betaald. En veilig verder in de hoofdstad met het wijnglas in de hand. Toosten de hoge hoedenheren op volk en vaderland. Vertel me van die leugen en niet aan mij. Ik hoef niet meer te weten, ik was erbij. Ik vond daar mijn dood. En hoewel vergeten gegaan, geeft het als precies kompas in deze keer bestaan mijn richting aan. Dus vertel maar van die leugen, doe het niet aan mij. Je hoeft niet meer te weten, ik was erbij. Vertel me van die leugen, maar doe het niet aan mij. Ik hoef niet meer te weten, ik was erbij.
Dit is nog steeds de lokale Omroep Baarle te gast bij. En we hebben onze volgende gast hier aan tafel zitten. Welkom Adrie van Dongen. Jij komt uit Kaam.
Dat klopt.
Ja, meestal hebben wij geen gasten uit Kaam. Willen wij het beperken tot Baal en Ulicoten.
Maar het onderwerp leent zich daar ook voor. Hè?
Maar ja, jij bent hier namens de Alpe d'Huez team 8 van Kaam. En daar doen ook altijd Baalse mensen aan mee.
Dat klopt. Dus, ja, nou niet altijd, maar nou dit jaar ook weer wel 3
vaak
mensen.
Wel, toch?
Ja, ja, zeker. Er is een hele sterke band met Baarle en Nassau. We hebben,
de hele familie Vromans heeft denk ik al meegedaan, hè?
Ja, dat is de sterkste band eigenlijk. Oh, ja, ja, ja. En Marie-Uzee heeft in 2014 het initiatief genomen om voor ons team, omdat ze toen een paar jongens kenden uit het team, Tom Poeze te gaan verkopen. Daar hebben de kinderen toen nog klein, eigenlijk amper boven de toonbank
ja,
uit.
Ja, ik weet het nog, ja.
Stonden ze daar in de winkel in een hoekje.
Hendrik.
En, ja, Hendrik en Jaap. Ja. En zo is die Tom Poeze actie eigenlijk een beetje begonnen. En het was een hele leuke actie. En iets wat leuk is en goed loopt, ja, dat is dan leuk om het te blijven doen.
Ja.
Maar Marie-Uzee moet dat dan ook wel iedere keer blijven willen doen. Maar ze neemt ieder jaar nog zelf het initiatief om te zeggen van jongens, let erop, ik doe weer mee.
Ja, ik vind dat heel knap van haar.
Ja. Dat is het zeker, ja. Ja. En in 2016 is ze dus zelf ook een keer onderdeel van het team geweest.
Aukje heeft ook meegefietst, denk ik.
Aukje heeft meegefietst, klopt. 2015 hadden we een damesteam en daar heeft Aukje toen in gezeten.
Ja.
En op die manier zitten we eigenlijk altijd wel een keertje in Baarle-Nassau.
Ja. Ja. En aanleiding was eigenlijk ook, Arnold is door kanker natuurlijk geveld.
Dat klopt. Op een leeftijd waarvan je zou kunnen zeggen, zit midden in het leven, hè? 47. Ja, dat, is die.
Niemand zou verwachten.
Nee, precies. En goed, hij heeft een hersentumor gekregen en uiteindelijk is dat dan toch.
Was toen het team acht van Kamerhal? Deden jullie toen al in
de opduzet? Nee. Dat was het toen nog net niet, denk ik. Dat wil zeggen, wij zijn zelf in 2011 daarvoor het eerst geweest en hadden in 2012 ons eerste team. En,
was jij er toen zelf wel al bij?
Ja, zeker. En in, ik moet even goed denken, 2014 was volgens mij. Ik denk dat Arnold in 2013 overleden is. En in 2014, dat was in januari ergens, het was in de winter, dat Marie-José het idee kreeg om dit dan te willen doen, die tompoesactie. En ze zit daar met het verhaal. En toen was natuurlijk van een aantal mensen ook het idee van, nou, maar jij moet mee naar Frankrijk. Jij moet daar meemaken wat er gebeurt. Je moet niet alleen ons willen helpen, maar je moet het ook mee gaan beleven. En toen zei ze, dat is misschien nog wel te vroeg. Dat is misschien nog wel te snel. En toch is ze die zomer, of die in juni dan, is ze toch wel meegegaan. En ze is eigenlijk altijd mee blijven gaan. Dus ze had nog even het idee van, ik moet nog iets verwerken. En het is daar nogal emotioneel. Nou, dat is het. Het is een lach en een traan daar.
Ja, maar ik kan je eens beschrijven wat daar gebeurt. Want de Alpe d'Huez is een berg en die wordt dan omgedoopt naar Alpe d'Huez. Is 2 dagen echt helemaal een Nederlandse gebeuren. Een Nederlandse berg, zeg maar. Mensen gaan daar fietsend en lopend omhoog. Maar kan jij eens vertellen wat daar gebeurt of hoe dat georganiseerd wordt?
Ja, het is 2 dagen, zeg je. Het is eigenlijk de koersdag is op donderdag in die week, zeg maar. Hè. Maar we bouwen daar in die week bouwen wij de evenement op. Dus de meeste mensen komen al in een weekend. En zaterdag en zondag komen de meeste mensen daar al aan. En dan wordt daar van alles neergezet. Er worden tenten gebouwd en er worden allerlei maatregelen getroffen om uiteindelijk op donderdag dan die dag te kunnen
Jullie
doen.
Jullie zelf slapen in tenten? Of
Nee. Er zijn appartementen daarboven op die berg. Het is natuurlijk, Alpe d'Huez is natuurlijk een wintersportoord eigenlijk.
Ja,
het
kan te goed waaien.
Het is hoog. En er kan ook nog sneeuw liggen. Soms hebben we nog wel sneeuw zien liggen daar zo. Maar het is vooral ingericht voor de wintersport. Dus dat betekent dat er volop appartementen zijn, maar dat zijn dan ski-appartementen. Die zijn niet royaal, dat is niet luxe. Nee. Dat is precies functioneel eigenlijk, wat wel in de geest van Alpe d'Huez is ook natuurlijk. Bazaal, mag niet te veel kosten en we gaan daar ons ding doen. En de Alpe d'Huez is een soort van Nederlandse berg vanuit de geschiedenis van de Tour de France natuurlijk.
Daar ken ik het dan van.
Ja, en daar kennen de Fransen ons ook van. En wij proberen dan daar toch een evenement neer te zetten met z'n allen. En wat naartoe werkt naar die donderdag. En er is op woensdag, en daar doe je misschien op met het idee van 2 dagen. Op woensdag is er een Alpe d'Huez.
Oh ja.
Dat is voor de vrijwilligers die op donderdag allemaal helpen. Die gaan dan op woensdag 1 keer die berg.
En de familieleden ook, dacht ik.
Ja, familie, gezinsleden en vrienden en supporters.
Ze voet of met de fiets? Of?
Wat ze willen.
Wat ze
kunnen fietsen, ze kunnen wandelen, lopen. Ze schrijven zich ook officieel in. Ze krijgen ook kleding, ze krijgen ook een startnummer. Ze worden geregistreerd.
Professioneel.
Ja, zeker ook wel. Zo is het ook ontstaan. Het heet niet voor niks Alpe d'Huez. Het waren natuurlijk de vrouwen. Ja.
Ja.
Het is toch zo dat uiteindelijk dat door een paar mannen bedacht is om 6 keer die berg op te fietsen. Want welke gek verzint nou zoiets? En toen was daar al vrij snel weerstand van een aantal dames die erbij waren. Van ja, wat nou? Wij kunnen dat ook.
Ja.
En toen is er eerst nog gezegd van nee, dat gaan we niet doen. Dat is niet verantwoord. En toen hebben die dames toch een soort van protestactie bedacht. Wat nou, wij gaan gewoon een dag van tevoren ook met z'n allen 1 keer omhoog. En daarom heet het nog steeds Alpe d'Huez, zeg maar.
En 1 keer omhoog? En aan hoeveel meter?
Hoeveel kilometer is het dan? Ja.
Het hoogste verschil is 15 kilometer. Hè? En het is, begint zeg maar op 700 meter en het eindigt op 1800 meter. Hè?
Nou ja.
Dus het is zo'n 1100 meter stijgen. En het zijn 21 bochten.
Ja.
Inherent aan die Alpe d'Huez is dat het nergens vlak is. Er zijn klimmen in Frankrijk te vinden die pittiger zijn, die langer zijn. Maar die Alpe d'Huez die is alleen maar klimmend.
Ja.
Dat is ook zo symbolisch voor wat we gaan doen daar. Hè. Die ziekte is ook alleen maar
iets meer een valsport.
Zwaar, ja. Er is eigenlijk weinig tijd om te herstellen en nog eens even na te denken van hoe gaan we nou verder. Je moet gewoon door. En,
ja.
Dus ja, dat is Alpe d'Huez. En
ik heb het over verschillende groepen. Van woensdag, hoe groot moet ik dan die vrijwilligersgroep ongeveer zien?
Vrijwilligersgroep, er zijn er nogal veel. Er zijn er 600-700.
Oh.
Maar daar zijn er op woensdag dus ongeveer een 2500. Tussen de 2500 en 300 mensen die aan Alpe d'Huez meedoen, zeg maar.
En de volgende dag, de Alpe d'Huez?
Op donderdag, dat zijn er 5000. Ja. En die inschrijving zat in januari dit jaar vol.
En die moeten ook allemaal een x-bedrag inleggen om mee te kunnen doen, dacht ik, hè?
Nee, het is zo dat je, zeg maar zoals je bij een loopwedstrijd en iedere wedstrijd inschrijfgeld betaalt, betaal je ook €125 inschrijfgeld.
Okay.
Dan krijg je een wielerpak voor. Nou, mensen die fietsen, die weten wel dat je ook ongeveer €125 voor een fietspak kwijt kunt zijn. Dus dat is het inschrijfgeld. Verder wordt er natuurlijk gezegd en gewaardeerd dat je probeert het uiterste eruit te halen. En dat is dan een streefbedrag, zoals we het dan netjes zeggen, van €2.500.
Okay.
Dus €2.500.
Ook dachten dat je anders niet mee mocht doen als je er niet mee.
Nee. Dat is niet in de geest van het evenement.
Nee.
Het is natuurlijk zo dat je gestimuleerd wordt om dat bedrag op te halen.
Ja.
Daar word je voortdurend in gestimuleerd. Maar er is niemand die jou van die berg stuurt.
Want de actie is ooit opgezet om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker.
Dat is het, hè?
Ja.
Ja, dat is niet ooit. Dat is nog steeds zo.
Ja, ja.
Wij doen nog steeds ons best om daar... En dat is ook wat ons geïnspireerd heeft destijds. Dat dit een evenement is waarvan we zeker weten dat 100% naar KWF kankerbestrijding gaat.
Ja. Ja, ja. Jij bent zelf ook een van de grondleggers van het team Acht van Kamer, of niet?
Ja.
En je hebt zelf ook al vaak meegefietst, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja, wij zijn er in 2011 geweest.
Hoeveel zijn jullie toen begonnen?
Nou, toen waren we daar maar met een paar mensen. Omdat we vrienden begeleiden waarvan een zoon deelnam.
Ja, ja.
En hij was de man waar wij mee gingen, een vriend van ons, die had nierkanker. En het leek erop dat hij daar anders niet zou kunnen komen. En toen hebben wij een camper gehuurd en zijn we met een camper daar naartoe gereden. En toen hebben we dan voor het eerst kennis gemaakt met het evenement. En gedacht van, dit is wat hier gebeurt. Het is niet uit te leggen, het is niet over te dragen. Maar wij gaan volgend jaar terug met een team. En daar, omdat we het kamer komen, was het dan voor de hand liggend. Een team mocht toen uit 8 mensen bestaan. Dus daar gaan we terug met team 8 van Kaam. Dus vandaar dat we 2012 voor het eerst met een echt team gegaan zijn.
Ja.
En vanaf dat, elk jaar hebben we een team vanaf dat moment, zeg maar.
Ja.
En hoe groot is het momenteel het team dan?
Nu zijn we met 14. Ja, het zijn eigenlijk 2 teams dus.
Maar er doen ook mensen lopen van het team, dacht ik, of niet?
Hardlopen, en lopen, wandelen. Ja. Ja, het kan allemaal.
En we allemaal op de H6-dag?
Dat kan op donderdag, kan dat ook. En het is natuurlijk zo dat die 6 keer die berg op, dat is alleen maar voor fietsers. En ook nog niet eens voor alle fietsers.
Voor de beste fietsers.
Nee. Mensen die dat kunnen, die kunnen boven komen. En de hardlopers, die moeten al heel hard lopen, om het zo maar te zeggen, om 4 keer boven te kunnen komen. Nou, en wandelaars, die hebben er ook altijd bij. En die, als die goed de best doen, dan komen ze ook wel 4 keer boven. Maar over het algemeen 3 keer is ook wel boven te komen.
En hoe vroeg in de ochtend vertrekken ze dan?
4:30.
En dan tot 's middags 5?
8:00, s'avonds.
S'avonds.
Ja, je mag tot 8:00 finishen. En het wil eens gebeuren dat wij om 1:08 finishen natuurlijk. Hè? Ja. Probeer je toch de rek uit die dag te halen. Hè?
Ja. Hoeveel keer heb je zelf al meegedaan, Adrie?
Nou, in het team heb ik niet elk jaar gezeten. Omdat ik altijd probeer ruim baan te geven aan mensen die mee willen doen.
Ja.
En ik kan er niet precies zeggen hoeveel jaar ik mee. Maar ik denk toch wel een keer of 6 dat ik ook zelf in het team zat, zeg maar.
Ja, dat je mee gefietst hebt. Maar je bent er wel elk jaar geweest, denk ik.
Ja.
En hoe gaat dat met de verzorging onderweg? En bijvoorbeeld de medische begeleiding? Of?
Die is goed. Die is heel goed. Het is natuurlijk zo dat ze ervan uitgaan dat daar deelnemers aan het evenement zijn die ook kanker hebben. Die patiënt zijn.
Ja, ja.
Of iets mankeren. Maar in ieder geval, het is geen sportevenement in die zin.
Nee.
En daar houden ze ook ernstig rekening mee. Daar is ook de hele medische voorziening op gebaseerd, zeg maar. En dan nog kunnen er andere dingen gebeuren. Dan nog kan iemand een hartstilstand krijgen en iets anders.
En er zijn ook mensen die fietsen die ziek zijn, hè?
Ja, dat is het, hè. Ja. Dat is het. En daar zijn ongeveer 170 medische vrijwilligers. En dat varieert dan van artsen tot verpleegkundigen. En masseurs en alles wat daartussen zit, zeg maar. En dat noemen we dan team medisch. En op een aantal plekken in de berg, maar in ieder geval bij de start en bij de finish. Maar ook bij bocht 16 en bij bocht 7. Daar hebben we grote voorzieningen voor mensen die eventjes de behoefte hebben om te stoppen of behandeld te worden, zeg maar. Dus dat is wel goed geregeld.
Ja.
En op zich levert dat geen problemen op met taalbarrières.
Het zijn allemaal Nederlanders, hè?
Ja, op zich. Ja, dat is bijna.
Je moet rekenen daarmee.
Je hebt heel die berg afgehuurd.
Je hebt heel die berg afgehuurd.
Moeilijk voor te stellen, hè? Moeilijk voor te stellen.
Ja, inderdaad. Ik ken wel van die campings in Frankrijk die volledig door Nederlanders gewoond worden en beantwoord.
Alle huisjes en chalets zijn denk ik allemaal verhuurd aan Nederlanders.
Alles en de omgeving ook. Je ziet eigenlijk alleen maar gele kentekenplaten op dat moment.
Ja.
Dat is moeilijk voor te stellen.
Jullie hebben een hele organisatie ook opgezet, het team Acht van Kaam, met heel veel sponsoractiviteiten om geld in te zamelen. Noem eens wat dingen op wat jullie allemaal doen. Die Tompoes is een hele leuke actie. Is aanstaande zaterdag bij Vromans. Sponsort Marie-José de Tompoes. En de opbrengst is voor team Acht van Kaam. Maar jullie doen het hele jaar door allerlei acties en activiteiten, hè?
Nee, wij doen niet heel het jaar door. Wij proberen eigenlijk altijd gewoon te zeggen, we starten in december met de verkoop van kerststukjes.
Ja.
Zo zijn we ooit begonnen. Dat was ooit onze eerste actie en dat willen we heel graag zo houden. Mm-hmm. Zodat we altijd ergens december, januari echt met een soort van start zitten aan het begin van het nieuwe jaar. Dan is ook meestal het nieuwe team wel weer gevormd, zal ik maar zeggen. Ja. En we doen dat nadrukkelijk met een soort van climax naar de berg toe.
Ja.
En de eerste week van juni is dat, Alpe d'Huez. En dan willen we ook nadrukkelijk eigenlijk een soort van radiostilte. Om niet altijd alles maar in het teken te stellen van Alpe d'Huez. Ja. In zo'n dorp wat Kaam is, moeten natuurlijk ook allerlei andere dingen ruimte krijgen.
Ja,
we hebben nog zoveel goede doelen die ook allemaal aandacht verdienen. En als wij het dan gewoon afbaken in het eerste half jaar, en we werken toe naar wat werkelijk ook de bedoeling is.
En dan hebben jullie elke twee weken zo'n nieuwsbrief, zo'n mooie.
Dat is ongeveer de bedoeling.
Hij zat in de carnavalskrant, zag ik. En hebben jullie steeds ook iemand die in de spotlight geplaatst wordt. Ja. Iemand van het team, acht keer dan, denk ik, of niet?
Nou, we proberen dat twee wekelijks te doen. En dat is maar net hoe het uitkomt. Maar een keer of tien, zeg maar, proberen we wel die brief voor elkaar te krijgen.
Ja.
En omdat we nou meer teamleden hebben, gaat er soms twee teamleden iets vertellen in die brief. Maar,
En aan voorbereiding, sportief gezien, wordt elke week gefietst? Of wat doen jullie aan voorbereiding en training?
Ja, dat is wel. Het is natuurlijk heel goed om daarmee bezig te zijn. Ongetraind kunnen
nee,
is natuurlijk niet beginnen.
Nee.
Maar toch wil ik altijd maar twee dingen noemen daarin. Dat is, iedereen komt die berg op. Langzaam, snel. Ga er een hele dag over doen. Of ga er inderdaad 6 keer die berg op. Iedereen komt die berg op. En het gaat er uiteindelijk ook niet om dat we het allemaal 6 keer redden. Ieder doet dat met zijn eigen motivatie en zijn eigen ambitie en zijn eigen capaciteiten. En dan is het vooral van belang dat duidelijk wordt dat een conditie is één.
Ja.
Die moet er zijn van tevoren. Nou, dat kan dan wel door trainen, maar die basisconditie moet er zijn.
Moet
en wilskracht.
Dat is belangrijk.
En dan is daar het evenement. Daar staan supporters langs de kant. Die schreeuwen jou naar boven. Die duwen jou eventueel als het even niet mee zit. Iedereen komt daar boven. Dus dan zeg ik ook altijd, wat daar gebeurt, is nergens te trainen.
Nee.
Dus dat hele trainen, dat moeten we gewoon niet doen. We moeten gewoon zorgen dat we een goede conditie hebben. En daar is natuurlijk misschien wel wat inspanning voor nodig. Maar op zo'n berg fietsen, je kan naar Zuid-Limburg gaan. Je kan naar de Ardennen gaan.
Nee.
Maar dat is allemaal
hier
niet...
Hier hebben wij geen Alpe d'Huez.
Nee.
Dan moeten we naar de Nijmeegse weer.
Ja. Maar we doen het wel, hoor. We gaan wel met ons ploegske ook naar de Ardennen. En we proberen natuurlijk wel een beetje kilometer.
Oh, Santiago de Compostela. Dat is ook een aardige uitdaging.
Ja, dat is de andere kant op, hè. Daar moet er ook nog van komen.
Ja, daar heb ik al eens een keer gedaan.
Oh, mooi.
Maar jullie hebben...
En dan stel het nou slecht weer is die een dag. Mm-hmm. Die twee dagen. Hoe lossen jullie dat op? Hoe pakken jullie dat aan?
Ja,
dat zal wel eens voorgekomen zijn.
Dat is wel grappig. Die nieuwsbrief die we net even over hadden, staat altijd het regeltje op. Opgeven is geen optie. Dat is ook de website van Alpe d'Huez. Opgeven is geen optie. Dus dat weer moet wel heel slecht zijn. Dat wil het niet doorgaan. Eigenlijk gaat het gewoon altijd door. In basis gaat het altijd door. We hebben daar al sneeuw zien liggen. We zijn daar 's morgens een keer met -7 graden gestart.
Oeh.
Het is daar een keer 32 graden geweest. We hebben daar al een soort weersomstandigheden al overleefd, zal ik maar zeggen. Behalve in 2017. Toen werd het te bar. Toen was het de noodweer. Toen is er een blikseminslag geweest op de berg. Er is een motorrijder getroffen toen. Waardoor ze toen gezegd hebben, nu stoppen. En dat is ook gebeurd. En
veiligheid is wel belangrijk.
Ja, het allerbelangrijkste, natuurlijk.
Ja.
En dat is nu weer een motivatie voor bijvoorbeeld de Baarlese Leo Lambrechts, die nou in ons team zit. En zijn zoon Jeroen, die doen nu mee, omdat ze het toen niet af hebben kunnen maken.
Dat is wel mooi.
Ja,
iedereen heeft zijn eigen motivatie altijd. Hè?
Ja.
Rob Voormans doet dit jaar mee?
Ja, Rob zit in ons team. Die heeft het ook al een keertje eerder gedaan. En die schrijft hier in de nieuwsbrief ook van, nou, ik ben nou 47, de leeftijd van Arnold.
Ja.
En die vindt dat dan weer een drijfveer om het toch weer te gaan doen.
Ja. Ja. Ja, twee neven van mij hebben het ook gedaan. En zeggen ze van, ons pa zat op de bagage dragen.
Ja.
Oh, ja, ja.
Iedereen heeft
zijn eigen ja.
motivatie. Ja. En zijn,
dat is heel mooi. Daar zijn mensen die hebben fotootjes op een stuur geplakt. Of op een rugzak zitten. Of dat is toch, iedereen heeft zo zijn eigen ding.
En mensen helpen elkaar ook allemaal. En die geven elkaar een duwtje, waar je al zei. En,
ja hoor. Ja. Ja. En in beklimming, hoe je het ook doet, het kost altijd een uur of twee. Anderhalf of twee uur duurt het. En het kan veel langer duren. Maar je kunt rusten zoveel je wil. Je kan op een muurtje gaan zitten, genieten van de omgeving. Maar als je gewoon bezig bent om boven te komen, dan ben je daar ongeveer twee uur mee bezig. Waarbij natuurlijk alles door je hoofd kan gaan.
Ja, ja, ja. En het zijn allemaal mensen die hetzelfde meegemaakt hebben, denk ik. Ja, of tenminste.
Die link is er.
Die weten waar het over gaat. Ja.
Die link is er, ja. Er zijn mensen die zijn wildvreemd. En toch heb je soms maar twee of drie woorden nodig om elkaar te begrijpen. Hoor.
Ja. Ja. Ja, mooi.
Maar dan kan het ook voorkomen natuurlijk dat mensen, ja, dan weet ik welke omstandigheid, het halverwege er helemaal niet meer in zitten en het opgeven. Die worden dan
nee, opgeven goed, is geen optie.
Opgeven is geen punt, maar ja, ik kan me daar toch in denken.
Ja, 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 ja.
Vergelijk het maar met andere sportevenementen. Dan bestaat wel de mogelijkheid om het opnieuw helemaal op te pakken of door andere hulptroepen ingeschakeld. Of,
ja, het is natuurlijk wel zo dat er is, dat noemen ze dan personenvervoer.
Ja, ja.
En er is altijd wel een mogelijkheid om, als het inderdaad om wat voor reden dan ook echt niet meer wil lukken, om dan opgehaald te worden, zeg maar, en dan de reis op die manier te vervolgen. Mijn ervaring, maar we zijn er dit jaar voor de tiende keer dan, is dat die mensen die daar op die dag bezig zijn, die hebben zich daar zodanig op voorbereid en die zijn dan zo gemotiveerd.
Dat denk ik ook, ja.
Er is geen mens die dat met de auto opgehaald wil worden.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, dan moet je al.
Nou, ik vind het een hartstikke mooi.
Ik vind het heel mooi.
En mooi dat jullie dat elk jaar weer blijven organiseren. En,
ja. Ja, mooi aan de ene kant. Helaas aan de andere kant, denk ik. Hè. Dat is ook wat Rob beschrijft. We hebben nou een groot team. Helaas is het een groot team. Dat betekent dus dat er toch heel veel mensen zijn die er toch nog wel mee te maken hebben. Terwijl we natuurlijk de wereld uit willen hebben. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat dat zo snel kan. En wij hopen en zijn er ook echt wel voor bezig dat de generatie die na ons komt, dat die wel op een andere manier met kanker om kan gaan, zeg maar. Hè. Dat die ontwikkelingen toch wel eens een keer zo danig zijn dat we kunnen zeggen van, nou, we hebben nou wel iets.
Nou, er is al heel veel ontwikkeld, hè, in de bestrijding van en een heleboel soorten kanker waar je al van kunt genezen of niet meer aan doodgaat.
Ja, nou, dat klopt. En er worden heus wel dingen bereikt ook. En
het gaat alleen langzaam, wat je zegt. Ja.
Ja, voor diegene die het treft.
Ja, is het allemaal te laat.
Te langzaam. Diegene die het hebben, die hebben haast, zeg ik altijd. En nou, dat accepteren ze dan ook wel. Maar ook zelfs, we hebben natuurlijk nou ook weer een paar mensen in het team die het treft en die realiseren zich heel goed dat, ja, het kan wel eens een keer te laat zijn, maar we gaan toch wel voor iets wat dan iets oplevert voor de toekomst. En we hebben nu dus ook iemand eigenlijk vrij dichtbij die misschien niet zoveel hoop meer kon hebben, maar nou toch afgelopen week van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, dat is natuurlijk het kankercentrum van Nederland in Amsterdam, het horen heeft gekregen dat ze welkom is voor weer een nieuwe behandeling.
Ja.
En dat is dan weer wel iemand die zegt van, zie je nou wel, het heeft wel zin. Hè?
Ja.
En dat is het ook. Maar we moeten proberen daar. En we hebben ook korte lijntjes met KWF en met het onderzoek, zeg maar. Dat is natuurlijk, vind ik ook een heel pre van het Alpe verhaal. Dat we ook wel een beetje sturing kunnen geven aan waar wordt het geld aan uitgegeven.
Ja, dat is ook belangrijk.
Er gaat dus echt alleen maar geld naar onderzoek.
Maar ben jij als teamleider of vanuit het team 8 van Kaam ook bij de grotere organisatie betrokken, Adrie?
Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik wil daar nadrukkelijk niet de grote organisatie noemen.
Want het is.
Het is natuurlijk wel zo dat er een aantal vrijwilligers het hele jaar door mee bezig zijn. Nou, daar ben ik er dan eentje van.
Mm-hmm.
Maar ik vind het heel belangrijk om te beseffen dat we allemaal die organisatie vormen.
Ja.
En iedereen is daarin ook gelijk, zeg maar. Die mevrouw die de broodjes staat te smeren.
Ja.
En die meneer die de vrachtwagen dan er. Want er rijdt natuurlijk op een gegeven moment, we reden afgelopen jaar, even uit mijn hoofd, 30 vrachtauto's vol met spullen richting die berg. En wij bouwen daar echt wel een evenement op. En dan gaan ook weer 30 vrachtwagens terug. En die vrachtwagens die moeten ook ergens vandaan komen. Die moeten betaald worden. Dat zijn chauffeurs. Dat zijn mensen die hun vrachtwagen zelf hebben of van hun baas mee mogen nemen, zeg maar. Die zijn belangrijk. Maar die zijn voor mij niks belangrijker dan die mevrouw die de broodjes smeert of de wc schoonmaakt. Snapte? Wij zijn allemaal gelijk. Dus ik praat niet over een grote organisatie. Die vormen we allemaal.
Ja.
Maar die groep vrijwilligers die het heel jaar doorzorgt dat het uiteindelijk allemaal weer kan gebeuren. Ja, dat is dan een groepje mensen die dan net iets meer tijd in stoppen. Ja, ja, dat klopt. Ja, daar hoor ik ook bij. Ja.
Ook heel belangrijk, maar die heeft dan ook, wat jij zegt, wij hebben zelf zeggenschap in wat er met het geld gebeurt. Ja. Hoe stuur je dat?
Dat is het Alpe d'Huez KWF-fonds.
Ja.
Dus een apart fonds. Waar als een van de belangrijkste uitgangspunten geregeld is. Dat er dus alleen maar geld uit dat fonds naar onderzoek gaat.
Oké. Okay.
En daar worden dus geen directeuren van betaald. Er worden geen auto's, geen gebouwen. Daar gaat geen enkele euro uit. Alleen maar naar onderzoek. En dat fonds, dat is het belangrijkste, zeg maar.
Ja, ja.
Daarbinnen wordt er gekeken met een aantal mensen. Van welke onderzoeken vinden wij belangrijk. En dan kunnen dus onderzoekers. Jong, oud kunnen dus voorstellen indienen. En die voorstellen die worden beoordeeld, maar dat gaat altijd in samenspraak met KWF natuurlijk.
Ja.
En met onderzoeksinstanties. En
dus heel transparant.
Ja.
Dat is ook het beste. Ook, iedereen wil weten wat er met dat geld gaat gebeuren.
Ja, dat is maar goed. Dat kun je op de website allemaal vinden wat de laatste jaren in bereikt is. En daarom vind ik ook die bezoeken aan zo'n Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis vind ik ook heel waardevol.
Ja.
Dan zit dus echt met die onderzoek.
Ja, als je daar ziet, dan gaat de wereld helemaal voor je openen.
Ja.
Misschien kan je het adres van de website even noemen voor de mensen die er iets meer over willen weten.
Ja, de website van Alpe d'Huez is www.opgevenisgeenoptie.nl. En dan schrijf je allemaal aan elkaar.
En die is van de organisatie van Alpe d'Huez.
Ja.
Hebben jullie nog een eigen stukje daarin? Of heeft elk team daar misschien een eigen?
Nou, als je die website dus bekijkt, dan kun je zoeken, in ons geval dan op KAAM.
Ja, ja.
Of op de naam van een deelnemer.
Mm-hmm.
En die naam tik je dan in een zoekbalk. En dan kom je vanzelf op de, wat we dan noemen, actiepagina.
Okay.
Van die persoon of dat team. En op die actiepagina kun je dus zien wat er al gedoneerd is. En wat ze van plan zijn. En wat de motivatie is ook van die deelnemers, zeg maar.
Hartstikke mooi.
Ja.
Ja,
nou, dus dan moeten we de data van 3 en 4 juni goed in de gaten gaan houden.
We hebben al veel geld binnen, zie ik hier op de website.
Ja, inderdaad. Daar zie je dat we 2 teams vormen, maar dat is puur een formaliteit.
Ja.
We zijn natuurlijk 1 team.
We moeten gaan afronden, zie ik, met een half oog op de klok. Want om 7 uur komt het nieuws erin. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Adrie, voor jouw komst hier naar de studio. Ja, heel veel succes wensen met het Team 8 van KAAM en met de Tompoeze-actie en met alle acties die jullie doen.
Ja, dank je wel.
Heel veel succes met de organisatie, want het is de moeite waard.
Ja. Dank je wel.
Luisteraars, dit was weer Te Gast Bij voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we als gasten Huip en Helda van High Five Art Gallery. Staf van Aals van Enclave Bridge. Die komt vertellen over het rondje bridge in Baals. Maar de vraag of het doorgaat. En Michel Tromp, de gemeentesecretaris van Balen-Nassau. Rian is er ook weer bij, denk ik. Wie is de andere presentator? Wim, denk ik.
Ja, samen met Wim.
Wim Vervoort. Marcel Thomassen, bedankt. Ook die is er elke week bij. En luisteraars, bedankt voor het luisteren.
En Jannie ook bedankt.
Ja, tot volgende week.